Ik ken niemand die slaap zo serieus neemt als jij, Nidia.
Ik ben er extreem goed in.
En je hebt alle spulletjes. Het ultieme Emma-matras, zo'n heel goed slaapmasker, oordopjes, slaapspray.
I know, honey. Maar wat nog miste, was het perfecte kussen.
En die had ik. Van Emma.
Ja, ik kon natuurlijk niet achterblijven. En dus ben ik tegenwoordig de trotse bezitter van een Diamond Pillow.
En zij slaapt nu de diamonds van de hemel.
Wil jij ook het perfecte kussen? Tijdens de Ik Wil Hem weken op emma-sleep.nl krijg je bergen korting. En met code DAMNHONEY, aan elkaar geschreven, krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Schattenpatattertjes, welkom bij Damn Honey.
Podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Nidia.
En dit is aflevering 108.
Ja, ja, heerlijk. We rollen er meteen in.
Ja,
met een leuk bericht.
Een leuk bericht. Dit leuke bericht is een update. Vorige week hebben we een aflevering opgenomen over het schoonheidsideaal met Gieselinde Kuipers. En toen lazen we een brief voor van Sanne. En ik heb haar toen anoniem gehouden, omdat ik niet zeker wist of ik haar naam mocht voorlezen. Nu weet ik het wel, want het mocht dus. Sanne, en zij schreef ons post over de ongelijke zorgwerkverdeling in haar eigen gezin. En hoe zij basically opdraait voor de zorg van haar kind en haar man zuchtend en klagend en oogrollend soms ook wel wat deed. Dat was de brief.
Mm-hmm.
En ik mailde haar om te vragen hoe het ging en ze stuurde dit terug. Hoi hoi, het gaat al wel een stuk beter. Deels doordat de situatie wat is verbeterd en deels doordat ik het ben gaan accepteren dat het niet volledig eerlijk is. Ik heb zeker een update. Na ook weer een tijd erover te zeuren, vond mijn man het goed om samen naar relatietherapie te gaan. En daar kwam de psycholoog erachter dat we anders op stress reageren. Ik ben meteen van de actie, fight, en mijn man is van het afwachten / nadenken, freeze. We hebben nu al meer begrip voor elkaar. Woensdag hebben we de volgende afspraak. Ik hoop dat we ook nog wat tools krijgen om alles wat eerlijker te verdelen. Maar meer begrip voor elkaar is al heel prettig. Liefs, Sanne. En ze eindigde deze mail met... Ik, mijn zus en onze partners komen naar de theatershow in Tilburg. En dat was vorige week.
Ja, ik ben heel benieuwd wat ze ervan vonden.
Want we hebben
en vooral ook de partner. Want er zit één zin in die ik best wel voor hem geschreeuwd heb. No spoilers, ik ga het niet zeggen. Maar jij weet welke zin ik bedoel. Oké, ja.
Maar ik vond dat wel grappig dat ze dan dus wel met de partners... Want uit die eerste brief dacht ik, nou, hij wil helemaal niet. En dan komt hij wel gewoon mee naar onze show. En dan vind ik dat wel weer heel erg leuk.
Maar ja, hij heeft een freeze.
Hij heeft een freeze. En ze gaan naar relatietherapie. En dat is ook echt zo'n goede stap.
Ja, top.
Ja, helemaal lekker bezig.
Go partner. Go Sanne. Go partner. Oké.
Ja.
Damn money knows.
Ik heb ze.
Jij hebt ze. Even een blik op de afgelopen week.
Ja, nou komt die. Listen, dit stond op RTL Nieuws. Deze
dun, dun,
kop.
Dun.
Werknemer ontslagen na, voor de grap, tussen aanhalingstekens, aanraken borsten collega. En de titel was eerst dit. 37 jaar in dienst, ontslagen om foute borsten grap. Dus deze titel is aangepast en ik denk naar kritiek. Oké, wat is er gebeurd? Nou, dit. Een 62-jarige timmerman is op staande voet ontslagen door zijn werkgever omdat hij als grap, tussen aanhalingstekens, de borsten aanraakte van een collega. Hij heeft €70.000 ontslagvergoeding geëist, maar daarvan heeft de rechter gezegd, nee meneer, daar kunt u naar fluiten. En dan staat er in het artikel, de 62-jarige timmerman werkte sinds 1984 bij zijn werkgever en kon en had een onberispelijk dienstverband tot 15 maart van dit jaar, toen het tijdens een lunch met 5 collega's misging. De timmerman
overkwam hem, ja, het misgaan.
I know. De timmerman vertelde daar een raadsel tegen een vrouwelijke collega, waarbij hij als een onderdeel daarvan enkele keren haar borsten en décolleté aanraakte. De collega zei het raadsel niet te kunnen oplossen. De timmerman zei daarop dat hij dat ook niet kon, maar intussen wel haar borsten had aangeraakt. Excuse me.
Toen ik dit las, dacht ik heel veel dingen.
Ik ook.
Heel veel dingen. Maar een van de dingen die ik dacht, what the fuck voor raadsel bestaat er waarbij je borsten in het spel hebt?
Nou, toen ging Nydia into the Twitterhole, volgens mij. Of niet?
Ja. En toen zag ik daar dus de grap uitgelegd. Zal ik hem vertellen even?
Ja, doe.
Oké, de grap is
waarschijnlijk
als volgt ongeveer. Je pakt een borst vast of je legt je hand erop. Dan zeg je, dit is de koe. Of een ander dier, ik weet niet welke dieren. Dit is de koe. En dan pak je die andere borst en dan zeg je, dit is de geit. En dan doe je zo de streep door het midden. En dan zeg je, dit is de weg ertussen. Hoe komt de koe bij de geit? En dan is degene die zojuist aangerand is, daar wil ik graag nadruk op leggen, verbaasd, want die denkt, waar de fuck, je zit aan me, waar de fuck heb je het over? Dus waarschijnlijk stamel je een soort van, bent een soort van helemaal in de war van alles wat er gebeurt. Ik weet het niet. En dan zegt de ander dus, ik weet het ook niet, maar ik heb in ieder geval nu wel je borst aangeraakt.
Oh mijn god, echt.
Hoe kan dat? Ja, hoe?
Maar ook, wacht even, ik ging even naar de officiële uitspraak kijken van de Utrechtse kantonrechter, waar dit dus voor de rechter is geweest.
Ja.
En daarin staat dus ook nog uitgelegd wat er is gebeurd. En dan staat er, op 15 maart 2022 was verzoeker, dat is dus de dader, aanwezig tijdens een lunch van zijn collega's, te weten de heer A, de heer B, de heer C, de heer D en mevrouw E. En tijdens de lunch vertelde verzoeker aan mevrouw E een raadsel, waarbij hij haar borst en décolleté heeft aangeraakt. En toen heeft hij het vervolgens herhaald en wederom de borsten en décolleté aangeraakt. Hij heeft het dus 2 keer gedaan. Zij wist het antwoord op het raadsel niet. En toen reageerde hij zo van, ik heb wel je borst aangeraakt. Maar hij heeft dus, zeg maar, in dit artikel staat 1 keer. Of in ieder geval, hij heeft het dus nog...
Maar hij heeft het hele riedeltje nog een keer gedaan.
Zijn een paar dingen ook waar ik over val hier in deze berichtgeving. Omdat er wordt dus heel erg de nadruk gelegd op zijn onberispelijke dienstverband van 37 jaar.
Ja.
En mensen vallen er dus ook over dat hij op staande voet ontslagen is en geen geld meekrijgt. En dat hij nu ook geen aanspraak kan maken WW-uitkering of zo, weet ik veel. In ieder geval, hij krijgt het dan lastig. Nu met geld, want hij heeft geen baan en hij heeft nergens recht op. En dan zitten mensen van, wat zielig, want hij heeft 37 jaar een onberispelijk dienstverband. Wat maakt het uit? Ik bedoel, als hij 3 maanden een onberispelijk dienstverband had, had het niet gemogen en dan nu wel.
Iemand die zei van, zou je het dan ook zielig vinden als een 25-jarige guy dit zou overkomen en ontslagen zou worden? Het is toch terecht dat hij ontslagen wordt?
Ja.
Maar er wordt een soort van, oh, die arme oude man. En ja, het is... Dit zijn gewoon de consequenties.
Ja, en hij heeft het al 37 jaar goed gedaan. En toen ging het toch mis tijdens zijn lunch. Helemaal buiten zijn...
En hij dacht
eigenlijk...
dus van... want het is niet zozeer het ontslag waar hij dus... waar hij voor naar de kantonrechter ging. Maar omdat hij dus die 70.000 k nog eventjes wilde hebben. Ja, dat is waarvoor hij naar de rechter is gegaan.
Hij vond niet dat het genoeg voor de werkgever genoeg grond was om hem op te ontslaan zonder hem een zak geld mee te
dus
geven.
Dus geef een zak geld.
Ja. Ja. En wat ik ook heel raar vind is, nou, ach, die arme oude man. Sorry, het is geen kleuter.
Nee.
Hij is 62. En ik heb dus ook het idee, kijk, als je dit dus zo doet, zonder schaamte, 2 keer zelfs, als ik de uitspraak mag geloven, dan heb je dus gewoon kan het niet anders dan dat je dit in je hele leven ook hebt gedaan? Want blijkbaar
dat je bepaalde ideeën hebt over dit soort
blijkbaar
dingen.
Voel je niet de schroom.
Ja.
Om blijkbaar heb je niet door van laat ik niet mijn collega's borsten
aanraken.
Dat heb je niet door.
Dat snap je dus niet.
Dat voel je niet. Dus dan denk ik alleen maar dat. Er moeten andere dingen gebeurd zijn met deze man. En als dat niet tijdens zijn werk is gebeurd, is dat of omdat mensen hun bek niet open durfden te trekken.
Ja, wat heel logisch is natuurlijk.
Of hij heeft ook gewoon misschien nooit vrouwelijke collega's gehad tot nu.
Ja, kan. Geen idee.
Want ik bedoel, het is natuurlijk denk ik een mannelijk gedomineerd werkterrein. Als je ook last van lunch met meneer A, meneer B, meneer C, meneer D. Dan denk ik, wat deden meneer A, meneer B, meneer C, meneer D eigenlijk? Maar ook, je ziet alweer dat er gewoon overwegend veel mannelijke...
In ieder geval aan die tafel zaten.
Ja, klopt. En dat die dus... Ja, god.
Ja, maar dit heet toch... Daar is toch een naam voor? Dat we sympathie... Zo'n Engelse term is ervoor. Dat je dan sneller sympathie hebt voor mannen. Dus in plaats van dat de berichtgeving gaat over... Oh, wat verschrikkelijk dat je daar aan de lunch zit. En dat je niet gewoon kan lunchen zonder betast te worden. En dat dan onder het mom van een grap gedaan wordt.
Ja.
Guy sympathy of zo? Ken je dit niet? Of
nee.
Is het niet?
Nee, okay. Ja, tenminste, geen idee. Ja, ik weet niet dus op welk woordje.
Dat zag je nu ook wel in die berichtgeving dus. Dat het allemaal zo, oh, zielig voor die meneer. Dat.
Ja, maar
het, in plaats van voor het slachtoffer.
En het is natuurlijk ook als het wel gaat over heftigere zaken, waarin er even trigger warning, toch even kort over femicide bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Dat het altijd toch gaat over, of vaak toch wel gaat over, ach, ik had het nooit verwacht van hem. Het was zo'n aardige man, altijd in voor een praatje. Hij heeft hier nog de heg gesnoeid of zo.
Ja.
En dat het dan nooit gaat over dat slachtoffer. Of in ieder geval dat daar minder de nadruk op legt, wie dat dan was.
Ja.
En dat is hier eigenlijk een beetje hetzelfde. Dat het van, deze man met dit onberispelijke verleden, die al zo lang als timmerman werkt, tijdens de lunch ging het helaas mis.
Het ging mis.
Ja. En dan ook dat het woord grap dan in zo'n artikel 2 keer staat. En het woord aanranding 0.
Ja, en dat wordt dan dus later wel gecorrigeerd. Maar dan wel weer te laat.
Nee, maar het is goed. Het wordt niet eens gecorrigeerd. Het woord aanranding staat er niet in.
Oké. Maar ze hebben die ontslagen om foute borstengrap.
Ja,
dat hebben ze wel aangepast.
Ja, want dat was dus voor 37 jaar in dienst. Ontslagen om foute borstgrap. Dat is wat het was.
En dat is zo'n kut tekst. Want als je dat leest, dan denk je... En je gaat het artikel niet lezen. Dan denk je dus dat deze man na 37 jaar in dienst zijn... Dat hij heeft gezegd...
Borstengrapje.
En dat dan... Ja. Want een borstengrap, dan denk je niet dat er... aanranding, dus het betasten van geweest is.
Nee, want ik had bijvoorbeeld... Wij hadden gisteren het gesprek erover. Toen was je dat aan het uitleggen over dat koe.
Over die koeien en die geit.
En toen dacht ik, maar hoe weet je dat dan?
Ja.
Want hoe weet je dat het niet gewoon was? Want hij zei, ho, jij borsten of zo.
Ja, maar er stond wel in het artikel toch
nee,
dat het om aanraking
ging. Ik had het artikel dus nog niet gelezen.
Oh, okay,
en toen ging ik het artikel lezen. En toen dacht ik opeens, oh ja, nou snap ik ook waarom jij er zo zeker van bent dat het waarschijnlijk die grap is.
Ja.
Want... Bij welke andere grap pak je fucking borsten vast?
Ja. Ik weet het niet.
Ik ben er helemaal van ondersteboven. En ik ben blij dat die kantonrechter wel gewoon inziet dat dit aanranding is. En gegronde reden om iemand te ontslaan.
Ja.
Tering. Nou, en dan heb ik nog een no. En ik wil het daar graag even over
hebben. En dan heb ik nog een no.
Ja, wil ik graag even over hebben. Want het zit er nu toch aan te komen. We praten er met z'n allen al maanden over. Jaren.
Ja, jij ook?
Jaren. Nou, het land praat er denk ik al jaren
dat
over.
Is zo.
Sinds 2010 namelijk.
Wat een opbouw, wat een spanning. Waar gaat het over?
Het gaat over het WK in Qatar. Wat op 20 november gaat beginnen met een wedstrijd tussen Qatar en Ecuador. En
maandag praat voetbal met een...
Ja, ik helemaal opzoeken, googelen. Wanneer begint WK? Geen idee.
Tegen wie eerste wedstrijd?
Ja, precies. Nou, Qatar tegen Ecuador dus. En maandag de 21ste voetbalt Nederland tegen Senegal.
Waarom al deze informatie verstrekken überhaupt?
Ja, want we gaan het namelijk niet kijken.
We doen het niet.
Nee, we doen niet meer mee. Eventjes. Dit hele evenement is zo omstreden... Kan bijna niet anders dan dat je iets langs hebt zien komen over Qatar en alle haken en ogen die er zitten aan dat zij dit evenement hosten, dat dit land het evenement host. Nou, dan toch maar even kort alles langs lopen, of tenminste alles wat ik kon vinden.
De dieptepunten.
Ja, de dieptepunten. De hoogtepunten uit de dieptepunten.
De highlights / dieptepunten.
Ja. Maar sowieso, er hangt sowieso sinds 2010, toen is zeg maar besloten, ook Qatar mag in 2022 het WK hosten, hangt er al een hele rare vibe van corruptie en geheimzinnigheid rondom de hele...
De FIFA is kut. Corruptie.
Hoor ik iets? Ik hoor iets.
Geheimzinnigheid.
Huh? Hoor jij dat ook?
Corruptie.
Ja, nee, corruptie, geheimzinnigheid rondom die hele toewijzing van het evenement. Het is raar dat Qatar deze boel gaat hosten. En waarschijnlijk...
Waarom is het raar?
Is de FIFA ook gewoon omgekocht?
Ja, klopt.
Ja.
Ik zag vandaag een hele grappige video van een denk Schotse journalist. Weet niet zeker. Die bij zo'n persconferentie zo smakgeld zo op die tafel legde van die directeur van FIFA of zo.
Ja.
En dan zegt hij, hier, voor Noord-Korea, daar is volgende WK. En toen gooide hij het zo nog zo smakgeld over hem heen. Ja.
Dit is heerlijk.
Ja. Corruptie.
Maar het is ook, er waren heel lang vermoedens, maar 2 jaar geleden kwam de Amerikaanse overheid ook daadwerkelijk met bewijs. En heeft een onderzoek gedaan waaruit bleek dat zowel Qatar als Rusland in 2018 FIFA-leden hadden omgekocht om het WK te kunnen organiseren.
Surprise,
dus,
surprise.
Nou, aan het hoofd van Qatar staat een emir, Sheikh Hamad. En hij wil Qatar heel graag op de kaart zetten. Dus hij begon een internationale campagne om het imago van het land op te poetsen. Het is bijvoorbeeld een absolute monarchie. Het is niet een democratische staat. En hij wilde dit doen door internationale sportwedstrijden naar Qatar te halen. En
dat is ook gelukt.
Dat is gelukt, want het begon met het wereldkampioenschap handbal in 2015. Wielrennen 2016 en atletiek in 2019. En nu dus het WK voetbal. En dat is al toegewezen in 2010.
Wat een beetje geld wel niet kan doen, hè? Geld maakt niet gelukkig, zeggen sommige mensen. Maar ik denk dat Hamad daar heel anders over denkt.
En ze hebben gas, hè?
Ja, ja. Waarom denk je dat ze geld hebben?
I know. Maar ik bedoel, dit is ook gewoon... Ja, nou, anyway. En deze door de internationale sportwedstrijden te organiseren... wilde Emir dus heel graag de aandacht afleiden van schendingen van mensenrechten. En hij wil een positief beeld creëren... met gezondheid, modernisering en vooruitgang als kernbegrippen.
Sorry, maar ik word heel cynisch. Sorry mensen, voor alle sarcastische cynici. Want ik kan gewoon niet hier...
Normaal over praten.
Ja, praat maar verder. Ja. Ik zal af en toe een kutopmerking maken. En dan een zure opmerking.
Bij de officiële bekendmaking bedankte de emir, dat was dan een andere dan nu, maar de FIFA dan ook voor het getoonde geloof in verandering. Sorry. Maar Qatar verwacht dat het WK de economie van het land met meer dan 10% zal doen groeien.
Heerlijk, groeien en economie.
Wat ik ook nog las, is dus dat de planning helemaal omgegooid is.
Ja, oh, dat wist jij niet.
Nee, nou ja, ik dacht wel, het is in het najaar, maar nooit over nagedacht.
Nee, dat is
maar
zeker
in Qatar is het dus te heet in de zomer om een WK te organiseren. Dus is alles omgegooid. En het is daar nog steeds fucking warm. Ik ging even opzoeken huidige temperaturen Qatar. Mm-hmm. Maar het is daar gewoon in november ook 32, 33 graden. Wat dus betekent...
Ja, daar hebben ze gewoon een oplossing voor.
I know. Ze zetten gewoon lekker de airco aan in de stadions. Dus dat is helemaal toppie de floppy. Ook voor het klimaat. Het klimaat is ook blij dat het in Qatar wordt gehost.
Ja.
Nou. En om zo'n groot evenement naar het land te halen, is er ook een compleet nieuwe infrastructuur nodig. Dus nieuwe stadions, nieuwe wegen, nieuw metronetwerk. En Qatar is dus een klein land. Maar van de 2,9 miljoen Qatarese inwoners is 90% arbeidsmigrant. Voornamelijk uit Zuid-Azië. En dat zijn dus de mensen die al deze nieuwe infrastructuur bouwen. En nu is er een onderzoek geweest waaruit blijkt dat...
Ja, dit is echt heftig.
Dit
bedoel,
is heel
je
heftig.
Ook echt niet grappig om
iets
over te doen.
Ik zat nog eventjes in mijn sarcastische
vibe.
Het is dus echt heel intens. Uit onderzoek blijkt dat ik kan het getal niet uitspreken.
6.750
arbeiders uit India, Pakistan, Nepal en Bangladesh en Sri Lanka om het leven zijn gekomen sinds de WK-toekenning in 2010.
Bijna 7.000 mensen.
Ja.
En ik vraag me af in hoeverre die onderzoeken of er niet ook allerlei mensen zijn...
Die gewoon niet geregistreerd
precies.
zijn.
Precies.
Ja, want het is sowieso doet Qatar al... zeg maar, je mag daar bijvoorbeeld geen autopsie laten doen. Dus het is volgens de overheid zijn ze allemaal gestorven door een natuurlijke dood.
Ja.
Maar dat weet je niet. En uit allerlei onderzoeken blijkt ook weer dat dat waarschijnlijk niet zo is. En uit getuigenissen van familie blijkt bijvoorbeeld dat veel arbeiders kerngezond waren.
Ja.
En dat de hitte hen te veel werd.
Ja,
dat
en, ook in combinatie, en ook in combinatie met bijvoorbeeld vallen. Door dus dat je een soort dat het zwart voor je ogen wordt. En dat je valt naar beneden.
Precies.
En,
en dan gewoon
ben je
weg. En dit is dus... Nou ja, bijna 7000 mensen die dus zijn ingehuurd om die infrastructuur te bouwen. En die zijn overleden tijdens dat proces. En je hebt daar dus als werknemer ook nauwelijks rechten. Er is daar...
Ja, nee, niks, want het is voor jou any other.
precies.
Het is, mensen hebben niks om op terug te vallen. Of,
En je staat dus... Er was daar... Ze zijn het nu, of tenminste... Ik geloof dat het onder internationale druk dat het herzien wordt. Maar er is daar iets wat het heet het kafala-systeem. En als jij als arbeidsmigrant binnenkomt in het land in Qatar, dan krijg je te maken met een kafeel. En een kafeel is een soort sponsor. En die sponsor is vaak ook je werkgever. Dus ja, dat is. En die zorgt bijvoorbeeld voor de juiste vergunningen, dat je het land in mag. Je bent ontzettend afhankelijk van je kafeel.
En dat is dus eigenlijk gewoon je werkgever.
Ja, okay. Ja. En het is dus bijvoorbeeld lang zo geweest dat werknemers niet zomaar van baan mochten veranderen. Bijvoorbeeld.
Ja.
En nou, je hebt dat loon zomaar werd ingehouden als je een vrije dag opnam, dat soort dingen. Je hebt nauwelijks tot geen rechten. En dit kafala-systeem is ontzettend omstreden. Mensen werden ook echt uitgebuit, onderdrukt. Het is gewoon kutomstandigheden. Dat wordt nu deels ontmanteld. Maar het is nog steeds zo dat veel werkgevers dit systeem in stand houden en dat daar dus geen gevolgen aangegeven worden. Geen boetes voor uitgedeeld. Ze kunnen dat gewoon vooralsnog best wel ongestraft doen. Dus ja, uitbuiting en gedwongen arbeid is eerder een regel dan uitzondering. Wat ook dus verklaart dat er zo'n hoog aantal slachtoffers is. En
wie wil er nou in zo'n stadion zitten? Met deze kennis.
I know.
Wie wil dat nou?
Maar
dat snap ik dus niet.
Nee, maar om het nog erger te maken, was er laatst weer een nieuw fragment wat viral ging. Qatar discrimineert vrouwen en LHBTI-personen. Dat wist we ook wel.
Ja.
Maar dat staat nu ook op tape. En er was, even kijken hoor, er is nu een fragment van een documentaire van de Duitse zender ZDF.
ZDF.
Waarin de Qatarese WK-ambassadeur en oud-voetballer Khalid Salman aan het woord is. En daar zegt hij bijvoorbeeld over homoseksualiteit: tijdens het WK komen er veel mensen het land binnen, bijvoorbeeld homo's.
En dat vind ik dus eigenlijk raar, want hij praat helemaal niet over homoseksualiteit. Hij praat over, er komen veel mensen het land binnen en dan opeens moet hij het over homoseksuele mensen. Ik snap het niet.
Het belangrijkste is dat iedereen zal accepteren dat ze hier komen, maar ze zullen onze regels moeten accepteren. En hij noemt dan...
Ja, en die journalist die zegt dan, maar volgens de regels hier...
Is het verboden.
Ja.
En daar zegt hij dan niet zoveel over. En dan zegt hij daarna, hij heeft er moeite mee als kinderen homo's zien, omdat ze dan iets zouden leren dat niet goed is. En in zijn ogen is homo zijn haram en verboden. Het is geestelijke schade, zegt
mental
hij.
Mental damage.
Ja. En op dat moment, zodra hij mental damage zegt, zie je zo'n woordvoerder van het organisatiecomité.
Wil je
een
wandeltje maken? Zegt hij tegen die journalist.
Ja, en dan neemt hij zo mee.
Ja. Oh.
Maar goed, dat is alweer heel erg duidelijk. Dat dus zeg maar hier homoseksualiteit als iets slechts, als een ziekte wordt neergezet. En dan daarna in diezelfde documentaire worden vrouwen ook... daar worden ook uitspraken over gedaan. En je ziet dan de journalist aan tafel zitten met volgens mij een aantal Qatarese organisatoren van het WK ook. En dan eerst worden vrouwen vergeleken met snoepjes.
Ja.
Want de journalist vraagt, waarom moeten vrouwen gesluierd zijn? En dan is het antwoord, stel je ziet een onverpakt snoepje liggen en je weet niet of iemand het heeft aangeraakt, maar als het verpakt is, puntje, 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 en dan zegt de journalist, nou ja, dan zou ik waarschijnlijk het verpakte snoepje pakken. En dan komt er zo'n handgebaar van die man, zo van, kijk, jij begrijpt het. Jij snapt het.
Ja, precies.
Precies. En dan zegt de journalist toch, ja, maar een vrouw is toch geen snoepje? Maar ja, dat is dan blijkbaar iets wat niet, ik weet niet, dat is het fragment. En er wordt ook nog gezegd, het zou voor een vrouw beter zijn om in huis te blijven met alle rijkdom van haar vader. Waarom moet een vrouw met al het geld en alle liefde het huis verlaten? Daar heeft ze niet veel reden voor.
Nee.
Nee.
Daar heeft ze ook niet zoveel reden voor. Want ze heeft thuis alle geld en rijkdom en liefde.
Ja.
Dus.
Ik ben blij dat we weer terug zijn gevallen in de sarcastische.
Ja, god, ja.
Maar
ja.
Dit is dus, als je kijkt naar de corruptie en je hebt mensenrechten schendingen. Er zijn mensen fucking dood gegaan in de afgelopen jaren. Er is uitbuiting, er is gedwongen arbeid.
Er is airco in stadions.
Airco in stadions, klimaat gaat eraan. Vrouwen worden belachelijk gemaakt. LHBTI-personen worden gediscrimineerd.
Ja, vrouwen worden niet alleen belachelijk gemaakt.
Belachelijk gemaakt en gediscrimineerd. Sorry, ja. Ik kwam er niet helemaal uit mijn woorden. Vrouwen en LHBTI'ers worden gediscrimineerd. Dit is niet een oké situatie.
We zijn er weer bij en dat is prima. We zijn er dus niet bij. Ja, we zijn er wel bij, maar wij zijn er niet bij.
Nou ja, maar vooralsnog gaat er dus nog steeds een delegatie...
Tuurlijk.
...van Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders naar Qatar.
Want waaronder mensen hebben geen ruggengraat.
Maar waaronder dus misschien ook de koning.
Ja, dat was eerst, ging die sowieso.
Ja.
Maar nu is hij toch een beetje
zei hij dit,
van...
Nu zei hij dit, ik citeer... Als er nog niets beslist is, is het nog niet duidelijk of ik wel of niet ga.
Maar kijk, ik neem aan, Amalia gaat die podcast luisteren. Met die podcast bedoel ik deze aflevering. En zegt ze, yo pap, ik weet hoor, je moet toch even nog een keer de Emma niet luisteren. Je kan gewoon niet gaan.
Je kan gewoon niet gaan.
En dan gaat hij niet. En dan weten al onze luisteraars, dat is dan toch ook een beetje dankzij de Emma niet de podcast.
Absoluut, ja. Maar ja, dat gas hè.
De gas, ja.
Dat gas, dat eeuwige gas.
Het is zo...
Het is een uitstekend alternatief voor het Russische gas. Uitstekend. Veel beter gas.
Hou op.
Nou, de vraag der vragen is... ga jij het kijken?
Nee, ik kan het hierna echt niet meer kijken.
Nee, hè?
Terwijl dus... Kijk, voor jou is het heel makkelijk, want jij hebt niks met voetbal.
Nee.
En ik ben niet een soort mega voetbalfan, maar ik vind dus WK en zo altijd wel leuk. Maar weet je wat echt heel erg helpt? En dat is eigenlijk wel erg. Ik had dus een hele leuke voetbalpodcast waar ik heel erg fan van was. Mm-hmm. En zij doen dus dit ook niet. Als ze het wel zouden doen, dan zou het wel voor mij moeilijker zijn. Ja. Maar nee, nu alles zo op een rijtje. Weet je wel, eerst was het nog een beetje zo... Oh, Qatar, een beetje onduidelijk of zo.
Ja, want je...
Ik was er nooit echt zo van, vol ingedoken.
Ja, want eerst lees je van... Oh, mensenrechten schendingen of corruptie. Maar dan blijft het... Zijn er allemaal van die flinters informatie van je denkt... ja, dat is eigenlijk niet oké. Maar nu heb je het op een rij.
En nee, dat is gewoon een nee. Het is gewoon een nee. En oh, ik zag bij NPO Radio 2, daar heb je de ochtendshow. En daar hebben ze besloten om er geen aandacht aan te geven.
I love it.
Dat zijn de presentatoren Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Die hebben dus tijdens een uitzending zoiets gezegd van... nou, we doen het gewoon niet. We gaan gewoon... Het NECA noemen zij het. Het NECA.
Vanaf nu dus, noemen wij het ook het NECA.
Ja.
We doen mee met deze presentatoren.
Ja, ik hou ook mijn hart vast voor wat er nog komen gaat eigenlijk. Met de mensen die daarheen gaan.
Wat er daar gaat gebeuren. Want er zullen zich mensen ongetwijfeld niet aan de regels houden ook, denk ik.
En wat gebeurt er dan? Ja,
ja met je, weet ik veel. Het is wel echt... het wordt nu echt zo'n soort climax of zo. Omdat het bijna zover is. Want we hebben er zo lang over gepraat. Ecuador en Qatar, dat wordt een spannende wedstrijd, mensen.
Maar weet je, mensen kunnen gewoon lekker in plaats van naar het WK kijken, kunnen ze gewoon lekker naar onze show komen.
Ja, onze theatershow.
Er zijn een aantal shows die vallen tegelijkertijd met Nederland die speelt.
En dan heb je gewoon uitstekende afleiding van anderhalf uur. Exact anderhalf uur. Is heerlijk. Jij had nog een persoonlijke no.
Oh ja, god ja. Een persoonlijke no, dat is niet nieuwswaardig. Mijn ouders die zijn gescamd via de WhatsApp. En waarom ik het hier eventjes zeg... is om mensen toch wel weer heel even extra alert erop te maken. Want ik heb dus wel tegen mijn ouders gezegd van... hey, wij vragen nooit om geld, wij is mijn zus en ik. We vragen nooit om geld via de app. Echt niet. Niet reageren, niet doen. En toch is het dus gebeurd.
Mm-hmm.
En mijn moeder die ging gewoon meteen in een soort actiemodus van mijn kind, mijn dochter... Dus wijs gewoon nog een keer eventjes mensen in je omgeving erop. En dan voornamelijk ouders. Want de scam is altijd via... hoe ik hem ken, is hij altijd via ouders. Kijk, als ik dat appje had gekregen, denk ik... ja, ik heb geen kinderen. Dus,
nee, precies. Ja. Dus, want het begint altijd met hoi mam of hoi pap. Of
precies, whatever. Ja. Nou, ik zal er even in de bonusaflevering voor de bonusballen... zal ik er even wat meer over vertellen. Want we hebben ook helemaal geen ruimte hiervoor. Maar wel even als...
reminder.
Ga gewoon heel even in gesprek met mensen om je heen... die misschien wat ouder en ouders zijn. Waarvan je denkt, nou, die zou misschien nog toch wel... niet helemaal begrijpen hoe dit werkt.
Ja, bescherm ze.
Want ze gebruikte dus echt de naam van mijn zus, hè? Dus het is niet...
Ja, daar was ik echt van onder de indruk.
En ik heb ook allemaal verhalen nu gehoord over ook echt profielfoto's die kloppen. Dus de scam is echt... Die wordt steeds sterker.
Ja, ja, ja.
Dus
en
zeg het
helemaal
alsjeblieft.
Niet zo gek als mensen erin trappen. Want het is gewoon ook... Wordt zo beroep gedaan op je emotionele gestel.
Op je moederhart. Ja, het is verschrikkelijk. Anyway, door. Even aandacht voor onze sponsor, de film Close.
De nieuwe film van sterregisseur Lucas Dont en tevens de Belgische Oscar-inzending van dit jaar.
Ja, ja, sterrenregisseur. Want na zijn film Girl, die lovend werd ontvangen, ontving deze film Close maar liefst 5 sterren, internationaal lovende recensies en Lucas Dont won met Close de prestigieuze Grand Prix op het filmfestival van Cannes. En dat is dus een ongekende prestatie voor nog zo'n jonge regisseur, want hij is pas 31.
Ja, wat een lof. Wat een lof. Nou, en wij kunnen ons eigenlijk alleen maar aansluiten bij die lof. Ja, we vinden hem prachtig. Ja, het is gewoon een prachtfilm. Het is een prachtfilm, ik kan niet anders zeggen. Het is een prachtfilm.
Een prachtfilm. Even, waar gaat het dan over? Mm-hmm. Hè? Het is een tedere en aangrijpende film over de vriendschap tussen de 13-jarige Remy en Leo. En zij zijn beste vrienden, onafscheidelijk. En Close laat ons een hele zachte kant zien van jongensvriendschap. En dat is iets wat ik gewoon niet veel vaker heb gezien in films.
Nee, ik ook niet. Het is... Tussen deze jongens veel knuffelen en ze slapen
gewoon
veel
ook aanraken
aan elkaar
en zo.
Zitten. Ja.
Dus wat je bij meisjesvriendschappen wel heel gewend bent.
Ja.
Dat je even tegen elkaar aan gaat hangen, schouder op iemand, hoofd op iemands schouder. Weet je, dat soort dingen.
Ja, of een soort of hand in hand lopen. Of zo. Gewoon van die dingen die je heel normaal vindt bij meisjes en die je bij jongens dan nooit zien. Het is gewoon heel erg lief en cute.
Ja, nou, we tunen in tijdens de zomervakantie van de jongens en we beleven hun eerste middelbare schooljaar met hem mee. En ja, op die school wordt er dan, wij vinden het cute, maar daar worden dan toch wel een beetje anders naar gekeken, naar zo'n hechte jongensvriendschap.
Ja.
En dat heeft weer invloed op hun vriendschap.
En dan heb je dus dit verhaal over Remy en Leo en het is heel teder. En dan op de achtergrond zie je het Vlaamse platteland in full-blown summer.
Ja, in het begin.
Ja, en dat is echt veel bloemen en van dat zachte zonlicht. En je kan de warmte bijna voelen. Het is zo'n zomer waar je in wil zijn.
Ja.
En dan van die ruisende graanvelden, denk ik. Ik heb geen idee, ik kan mijn gewassen slecht onderscheiden. Maar ik heb het gevoel dat het graan
granen,
was.
Je hebt je katoenen en jij weet niet wat.
Ik heb geen idee. Gewassen. Don't ask me anything. Maar je ziet dan de jongens daar doorheen rennen.
Ja.
En het is gewoon een heerlijk beeld.
Het is pracht. Je hebt het al 4 keer gezegd.
Ja.
Maar het is gewoon pracht.
Pracht.
Verder zullen we onze mond houden.
Ja.
Over wat, hoe en wat en zo.
Ja, want een mens zegt al snel
spoiler.
Te veel
een
over
mens
deze film.
Heeft misschien al te veel gezegd.
Ja, dus ga gewoon kijken.
Hij draait in heel het land. Dus gaat dat zien. Close.
Nog wel een trigger warning. Een onderwerp dat voorbij komt in deze film is zelfdoding. Mocht je om die reden twijfelen of je wel of niet moet gaan, je kunt ons altijd even een berichtje sturen voor meer details. Nidia,
Letitia, Louise, we gaan eten. Dat schreeuwde mijn moeder altijd als we gingen eten.
Is er eten?
Er is volgens mij nog geen eten. Maar...
Ja, maar oké. Heb je dan een yes misschien?
Ja, ik heb wel wat yes'en, ja. Het kabinet gaat excuses maken voor slavernijverleden, kopte
yes.
de NOS. Nou, poeh, dat mocht even duren. Amsterdam was al voorgegaan. Rotterdam ook, toch?
Dat weet ik niet eigenlijk.
God,
je kijkt maar
toch weer
aan.
Niet goed in mijn kennis.
Moet ik dit opzoeken?
Knip het er maar uit, Ariel.
Rotterdam.
Deze onkunde. Nee. Het betekent niet dat er directe financiële compensatie komt voor de nazaten van tot slaafgemaakte.
Ja, gemeente Rotterdam biedt excuses aan slavernijverleden.
Ik had het toch wel goed. Dus het betekent niet dat nazaten van tot slaafgemaakte voor de schade uit het verleden worden gecompenseerd.
Mm-hmm.
Waar je natuurlijk je vraagtekens bij kan plaatsen. En waarbij je de toch wel vraag kan stellen van oké, maar moet dat dan niet ook gebeuren? En weet je wel, het is niet een 100% yay, yes. Maar
het is iets.
Wat er wel wordt gedaan is dat er 200 miljoen wordt uitgetrokken voor een fonds. Waaruit dan projecten worden betaald voor betere bewustwording van het slavernijverleden. En het kabinet maakt 27 miljoen vrij voor een museum over slavernij. En nou ja, die erkenning, het is erkenning en dat is belangrijk.
Ja.
En ja, ik vind het gewoon bizar dat het niet al eerder is gebeurd. Dit gesprek hebben we volgens mij ook al veel vaker gevoerd in deze podcast. Maar dat zal dan toch komen door het geld.
Ja, dat denk ik ook. Dus, maar ik zag op Twitter ook wel weer...
Wat geen goede reden is hoor.
Ik zag op Twitter ook wel weer mensen die reageerden op zeg maar die 200 miljoen die dan wordt vrijgemaakt. voor een betere bewustwording van, oh, oké, dus we gaan nu geld geven weer aan witte mensen.
Ja.
Om te zorgen dat ze beter weten hoe het allemaal zat met
precies.
Dat, hallo.
Dus de vraag is inderdaad, waar gaat het geld nou precies terechtkomen? Waar gaat het nou precies heen? Sylvana Simons die tweet hierover, dit is de enige juiste stap. Ik ben blij en opgelucht. Natuurlijk moeten we het proces blijven monitoren en zorgen dat de juiste stakeholders aan zet raken en blijven.
Hm.
Maar voor nu blij en opgelucht. En dat is denk ik, dat vat denk ik het goed samen. Van het is echt niet alleen maar woehoe, maar het is wel een stap.
Ja, absoluut.
En een kamermeerderheid daarvoor, dat vind ik toch wel ook een goed teken.
Want dat was een paar jaar geleden echt nog niet het geval.
Nee, nee. En dan krijg je natuurlijk ook allemaal types, individuen die dan gaan tweeten dingen zoals
Niet namens mij.
Oké, niemand heeft je wat gevraagd. Ik zag een hele goede reactie erop van Emine Oer op Twitter. Ze is columnist voor De Trouw en een toch wel Twitter celebrity, denk
ja,
ik. Veel mensen zullen haar wel kennen. En zij schreef, dit is zoiets als zeggen dat je niet komt naar een bruiloft waar je niet voor was uitgenodigd. Niemand verwachtte dat je zou komen. En je aanwezigheid is ook niet noodzakelijk voor de zegening van het huwelijk.
Precies.
En wat ik bij Kick-Out Zwarte Pieter overlas. Een veelgehoorde reactie van witte Nederlanders is, ik had er toch niks mee te maken, niet namens mij. En daarover zeiden zij dan, het gaat niet over jou. Er is een verschil tussen jou als individu, burger, en de rol van de Nederlandse staat en haar voorgangers in de slavernij. We eisen excuses en herstelbetalingen van de staat en niet van individuele Nederlanders. Er is een belangrijk verschil.
Ja.
En dat is het ook.
Ja. Dat is, het gaat gewoon niet over individuen. Jij hebt zelf...
Het is moeilijk als het niet over jou gaat.
Mensen die nu leven, die hebben gewoon niet individueel persoonlijk schuld eraan.
Nee, maar we hebben wel allemaal nog ofwel
voordelen
of nadelen. En dat moet ook erkend worden. Ja. Weet je, dan krijg je toch mensen van, ja, maar in Nederland is toch iedereen gelijkwaardig? Artikel 1. Nee,
dat is niet zo.
Institutioneel racisme,
precies.
Racisme algemeen, het is allemaal nog steeds
het
aan de hand.
Het systeem zoals het nu is, dat is een erfenis van dat slavernijverleden. En daar moeten we ons gewoon heel erg bewust van zijn.
Ja, dus ergens ook goed dat er dus geld naartoe gaat om dat bewust, ja, toch?
Ja.
Ja, die educatie is wel heel belangrijk.
Ja, maar ik snap het dubbele gevoel.
Je wil gewoon
ook
dat
erg.
De juiste mensen aan zet zijn waarbij dat geld terechtkomt om die programma's te ontwikkelen.
Ja.
Nou ja, oké. Dan hadden we het vorige keer bij de Yes No aflevering over de soepgooiers van Stop Oil Now. Kregen we nog heel lief bericht van iemand die zelf in de kunstsector werkte. En zei, ja, kunst is gewoon voor mij super belangrijk en ik vond het allemaal maar kut. Maar dankzij jullie heb ik toch nu een iets wat meer genuanceerde blik erop. En bedankt daarvoor. Vond ik heel lief.
Vind
en
ik ook
wel,
heel erg leuk.
Weet je wel, het is soms niet altijd even makkelijk of zo om je mening bij te stellen. En dat je dat dan ook nog even op papier zet. Ik vind dat dan toch wel weer.
Ja, dat waarderen we heel erg. Ja. Vind ik echt leuk als mensen even een berichtje sturen daarover.
Nou, die soepgooiers, dat was Stop Oil Now. En Greenpeace en Extinction Rebellion, die waren hier weer even heerlijk bezig. Want er was een mega actie op Schiphol met meer dan 500 actievoerders. De beelden waren ook fantastisch.
Ja.
Ik zag allemaal mensen op fietsen zo Schiphol oprijden en plaatsnemen onder de privéjets. Om te voorkomen dat ze konden opstijgen. Briljant. En sommige mensen hebben zich ook vastgeketend aan de toestellen. Met succes, want de toestellen zijn een aantal uur ook niet van de grond geweest.
Groot respect hoor, als je dit doet.
Ja,
hoe tof.
En er zijn veel mensen ook opgepakt.
Ja,
en die hebben
en
ook weer lang
niet
in de bus gezeten. En die mochten niet plassen. En er werd iemand onwel. En er was
en
geen eten.
En er werd iemand van een fiets geslagen op zo'n harde manier.
Ja, ook
weer
dat je denkt.
Hoe dan?
Typisch.
Ja.
Typisch. Nou, waarom is dit nou? Waarom hebben ze het nou op deze manier gedaan? Nou, Schiphol en luchtvaart, dat is natuurlijk een grote shitshow wat betreft de klimaatcrisis. Want die loopt uit de hand. Maar Schiphol heeft allerlei rare voordeeltjes en uitzonderingen waar ze zich dan niet aan hoeven te houden of zo, ondanks klimaatverandering.
Typisch.
Ja, en die uitzonderingen die gemaakt worden voor Schiphol en voor privévluchten laten precies zien wat het probleem is in de aanpak van de klimaatcrisis, zegt Tessel Hofstede van Extinction Rebellion. De rijke jetset zorgt voor de meeste vluchten en de meeste CO2-uitstoot zonder dat hen een strobreed in de weg wordt gelegd. Want, dit is dus bizar, privéjets worden niet meegerekend in het besluit van het kabinet om Schiphol te laten krimpen naar maximaal meer dan 4 ton vluchten per jaar. Privéjets tellen daar dus niet in mee.
Wat?
Een recent onderzoek, dit wist jij nog niet. Altijd leuk als ik een iets kan zeggen dat jij dan in de show niet wist. Een recent onderzoek van CE Delft, ik weet niet wie je bent, CE Delft, maar bedankt voor het onderzoek, liet zien dat er dit jaar al meer privévluchten werden gemaakt van en naar Schiphol dan in 2019.
En zitten bij deze privévluchten ook de minister-president die van,
waarschijnlijk
van
wel,
Amsterdam
ja.
naar Rotterdam vliegt?
Hebben we daar ooit over gepraat in de podcast?
Weet ik niet, maar dit is dus ook... We kwamen er, of tenminste...
Hoekstra,
er
is... die dan zegt van ja, veel gedoe. Dus ik stap gewoon even lekker in het vliegtuig binnen Nederland. Ja. Ik viel van mijn stoel toen ik dat las.
Ook. Echt, ook van Amsterdam naar Eindhoven of zo.
En dat lazen wij.
Wat was het?
Wij lazen dat terwijl we in de trein zaten naar Groningen voor onze eerste show met al onze decorstuk. In een opgekropte trein. En toen lazen we dat.
Ja, en dan.
En toen
dan,
dacht ik echt.
En dan hoor je mensen zo. En dan hoor je diezelfde mensen vaak iets zeggen als. Ja, het klimaat is wel belangrijk of zo.
Oh,
en dan denk ik,
oh
hoe, kan je voor zo'n kutstukje in het vliegtuig stappen? En ik weet je wel, ik begrijp soms echt wel dat een vliegtuig moet. Want je zit met een schema of je moet snel naar het buitenland. Blablabla. Maar sorry, Rotterdam, Amsterdam.
Nee.
Dan pak je gewoon de fucking auto.
Intercity direct.
Ja, of de auto.
Of de auto.
Ik bedoel...
Maar liever de Intercity direct.
Ja, maar ja.
Ik Hoekstra.
Bedoel... Ja, er is ook gewoon... Ja.
Ik hoop dat je luistert.
Ik ook. Ik hoop ook dat je luistert.
Nou, wat ik dan ook wel weer heel typisch vond... was dat de Telegraaf natuurlijk er met de kippen bij was... om te zeggen dat een medische vlucht niet kon landen door de actie.
Ja, maar die meid van de BBB ook.
Ja.
Sorry. Oké, dat heb je natuurlijk ook op een rijtje.
Ja, ik heb alles op een rijtje.
Heerlijk.
Een woordvoerder van Schiphol. Ik las dat. Ik dacht, oh ja, dat is wel kut. Toch? Ik bedoel, kunnen we wel met z'n allen erkennen dat dat kut is?
Ik las niet dit. Ik las de tweet van, dit klopt niet. Want het klopt
niet.
Oh,
die las je als eerst. Ja, oké. Okay. Nou, een woordvoerder van Schiphol die kwam vrij snel met het tegenbericht. Medische vluchten konden onverstoorbaar doorgaan. Er zijn ook onverstoorbaar doorgegaan. Nou, dat is een hele duidelijke zin.
Ja.
Dat is, daar valt niet een soort van aan te...
sleutelen.
Nee, dat is gewoon wat het is. En toch zijn er dan politici die hierover tweeten en vervolgens hun tweet niet verwijderen. Nadat blijkt dat het dus niet waar is en mensen daar ook die politici op wijzen. En dat vind ik heel erg kwalijk en eigenlijk ook gewoon heel eng.
Ja.
Want dan ben je dus heel bewust fake news aan het verspreiden.
En dan laat je het gewoon staan.
Kijk, dat dat bericht gedeeld wordt door Daniel Koerhaus, VVD en Caroline van der Plas, BBB. BBB. Ik snap dat, want het past precies in jouw straatje. Dus net zoals dat ik ga delen van yes, actievoerders, gaan zij delen. Oh, erg, door jullie. Dat, ik snap dat. Dat is verschrikkelijk, maar dat is nou eenmaal waar zij hun likes en kliks en weet ik veel en hun stemmen op genereren. Dus ik snap het. Maar als je dan meteen onder je tweet, je kon gewoon zien dat mensen zo, nou, binnen een half uur of zo
niet,
al gingen reageren.
Ja.
En dat je dan dus niet dat erkent. Is fucking schadelijk, Daniel Koerhaus, ik zeg altijd Koerhaus. Heel moeilijke naam voor mij. Koerhaus. Dat je dan dus dat niet erkent, dat vind ik echt heel schadelijk. Dat heeft hij dus ook niet gedaan. Nee, nog even je mond houden. Caroline van der Plas heeft dat semi gedaan.
Ja.
Maar echt wel ook opvallend. Ik ging even kijken op haar Twitterlijn. Zij tweet veel, hè? Elke dag 5, 6 tweets of zo. Nou, dan in de middag tweet ze dan dus die mislukte vluchten. Vervolgens verdwijnt ze van Twitter. Blijft die tweet daar gewoon lekker staan. Terwijl mensen daar massaal onder aan het posten zijn. Schiphol heeft dit weersproken. En de volgende dag tweet ze dan. Er is zelf besloten om uit te wijken, kennelijk. Volgens Greenpeace en Extinction Rebellion was dat niet nodig geweest. Blokkades moeten kunnen, maar veiligheid mag nooit in geding komen. Dat geldt voor deze en alle protestacties wat mij betreft. En wat ze hier doet, is niet zeggen... Hey, Schiphol zei dat er niet uitgeweken hoefde te worden.
Huh?
Uitgeweken, uitgewoken.
Uitgeweken, ja.
Wokebeweging, uitgewokebeweging.
Uitgewokebeweging, ja.
Dat zegt ze niet. Nee, ze zegt Greenpeace en Extinction Rebellion... die hebben gezegd, oh, dat vliegtuig met
kennelijk.
Die medische... Dat,
kennelijk.
Het is allemaal... Het is gewoon verschrikkelijk. En dit doet ze dus ook pas de volgende dag... Ook weer in de middag. En dan daarna gaat gewoon het Twitter-riedeltje gewoon weer lekker aan. En dan gaat ze gewoon weer elk half uur weer een tweetje eruit sturen. Dat is, ja, ik kan dan toch, ik heb dan echt mijn vraagtekens erbij, wat daar voor een integriteit achter zit.
Ja, want iemand
of je
hier,
dat dan dus niet heel bewust aan het doen bent.
Ze heeft hier namelijk ook, ze heeft die tweet er nog staan van woede om onacceptabele klimaatactie Schiphol, medische vlucht met patiënt kan niet landen. Dan staat er onder, ja, hoi Lientje, ben ik weer, rectificeer nou even, dan kunnen we allemaal door.
Ja, Lientje, omdat dat haar eigen Insta-handle is, hè?
Oh, ja, ja. Ja. Hoi Lientje, en dat zegt dan iemand erin. Van, dan kunnen we allemaal weer door, rectificeer nou even. Staat daaronder van Caroline van der Plas, allang gedaan, u had de hele dag al verder gekund. En dan zegt iemand, maar waarom laat je die tweet wel gewoon staan? En daar geeft ze gewoon geen antwoord op.
Maar ze heeft toch de volgende dag pas gedaan? Hoezo ja, allang gedaan?
Dit is ook een, zeg maar, de tweet was op 5 november.
Ja.
Maar dit is een reactie van 6 november. Ja. Van rectificeer het nou eventjes en haal die tweet dan weg.
En het was dus ook niet een echte rectificatie.
Nee, want het is kennelijk.
Weer, en ook weer het leggen bij Extinction Rebellion, bij Greenpeace. Buh.
Maar ik bedoel, ik wil graag heel even terug naar de boerenprotesten. Hè? Want daar was het daadwerkelijk zo. Dat ambulances er niet door konden.
Ja.
En daar heeft, ik bedoel, misschien heeft ze wel gezegd van,
heeft
dat
zij,
moet niet
zij tweet, zij heeft getweet dat ze daar zich ook over uitgesproken heeft. Daar wil ik dus, daar kan ik geen uitspraak over doen, want ik ben niet zo op de hoogte van deze vrouw dat ik tijdens alle boerenprotesten
nee,
weet wat zij daarover
wel,
gezegd
want zij
heeft.
Zij zal wel zeggen van dat
vind
dat
ik
moet
ook
je niet
okay.
doen, zo bla bla. Ja. Maar ik vind het gewoon zo apart hoe ze hier dan zo op, zeg maar, hier is de felheid en ze springt erop
maar
en dit
is gewoon
deze ene medische vlucht die dan uitgeweken zou zijn, wat niet zo is. Daar is alle aandacht dan op, terwijl er meerdere fucking ambulances niet door konden. Hè?
Ik vraag me ook af, een medische vlucht, is dat dan per definitie iets wat tijdnood heeft?
Dat weet ik niet, maar medische vlucht moet gewoon...
We weten het gewoon niet eigenlijk. Nee. Er is gewoon heel weinig informatie beschikbaar.
Oh, maar kan ook echt... En dan
Nou, Extinction Rebellion die zette gewoon de dag erna op maandag 7 november nog even lekker hun goede werk voort. Want 11 activisten die hebben toen de raadsvergadering in Emmen verstoord om aandacht te eisen voor het Zwarte Piet, voor Zwarte Piet niet toestaan tijdens de intocht in Emmen. Mm-hmm. Dit was in Emmen, had ik dat gezegd? Het is in Emmen. Yes! Goed, die
Lovely.
Solidariteit.
Lekker
weet je
bezig.
Wel, met de antiracismebeweging. Goed dat die kruising gemaakt wordt en dat ze daar ook voor staan. En sowieso vanuit Kick-Out Zwarte Piet goed nieuwsberichten voorbij zien komen. Vanuit bijvoorbeeld vanuit Zaandam goed nieuws, want Zaanstad mag geen subsidie meer geven of op een andere manier steun verlenen aan Sinterklaascomité's of intochten, weet ik veel, activiteiten waar Zwarte Pieten in plaats van roetveegpieten in gezet worden. Dat is goed. Volendam, Zwarte Piet niet meer zwart in Volendam. Deelde Kick-Out Zwarte Piet. Kick-Out Zwarte Piet was wel een beetje zo van, nou, eerst maar even zien, hè.
Mm-hmm.
Want we weten nog niet precies hoe dat dan de nieuwe Pieter daar gaat uitzien. Maar
alle stapjes zijn een stapje.
Ja, en nog steeds, vorig jaar is er geweld geweest tijdens de demo.
Ja.
Met een eiergooier en zo. Die mensen zijn geloof ik nog steeds niet...
Bestraft,
hoe zeg je dit precies? Dus dat is niet ook niet een 100% yes, maar hè. Regio Utrecht doet Zwarte Piet in de ban. 13 van de 16 dorpen, dus daar zijn we ook nog niet helemaal. Maar goed, gaan Zwarte Piet schrappen. Geen onderdeel meer laten zijn van hun intocht. Dus zo zie je wel weer dat er weer meer en meer steden bij komen.
En Venlo. Toch? Venlo stapt volledig over op roetveegpieten.
Ja.
Nemen afscheid van de grijze Piet.
Oh ja, die dachten dan maar een grijze Piet. Hier hadden wij het gisteren nog over, dat ik echt dacht van... Een grijze Piet. Kijk, dat je nou gekleurd... Dan maak je het
Waarom
nog...
zou je al je pieten grijs maken?
Grijs?
Ja, echt heel weird. Maar ze laten geen grijze pieten meelopen. En het worden toch roetveegpieten. Dus ook in Venlo.
Ook in Venlo.
Doen ze mee.
Ja. Je kunt Kick-Out Zwarte Piet een beetje in de gaten houden als je wil aansluiten bij een demo. Dit is vooral een bericht voor witte mensen, zou ik zeggen. Van solidair zijn... Kijk of je ergens bij kan zijn.
Ja.
De actiegroep Zaankanters tegen racisme... die hebben aangekondigd te gaan demonstreren op 12 november. Dus dat is de dag nadat deze podcast verschijnt.
Ja.
Ja. Bij de intocht in Westzaan. Dus daar kan je mee demonstreren.
Nee, het is de dag waarop deze podcast verschijnt.
Oh ja, het is geen vrijdag.
Het is donderdag.
Ja, ik ben in de war.
Ja.
En op 19, dus dat is te laat. Dan moeten we het even delen op Insta. En op 19 november bij de intocht van Zaandam-Zuid op de Burcht in Zaandam wordt ook gedemonstreerd door de Zaankanters tegen racisme. Dat is ook de handle. Dus als je daarbij wil zijn op Instagram, zoek ze even op.
Ja.
Ja, en, ik mag toch hopen dat mensen wel weten waarom Zwarte Piet niet oké is. En hoe lang ook al deze strijd gaande is. Mocht je nou toch nog je vraagtekens bij plaatsen. Zijn die mensen er, denk je, die naar ons luisteren? Die moeten de aflevering met Lulu Helder gaan luisteren. Ja. Die we vorig jaar hebben opgenomen.
Die kunnen we wel even herposten weer op Insta.
Laten we dat even doen.
Nou, samenvatting van deze aflevering is WK nee en kick-out Zwarte Piet. Eigenlijk een beetje.
Ja. Dit was aflevering 108. De show notes die vind je op demhoney.nl/aflevering-108.
Ja, en het transcript later ook. Vind je daar ook. Dankjewel, Daniel van de Poppen.
Jij zegt altijd dat je het transcript kan vinden, maar waarom eigenlijk?
Waarom je het transcript kan vinden? Moet ik uitleggen waarom het transcript online staat? Is dit de vraag?
Nee, maar omdat ik zit te denken van, als je de podcast niet kan horen of als je slechthorend bent, dan heeft het niet zoveel zin om op het eind van de aflevering te zeggen.
Maar je hebt dan misschien iemand in je leven die luistert naar deze podcast.
Oh, dan kan je tippen dat er ook een transcript is.
Ja, en dan zeg je, oh, maar jij kan ook deze podcast gewoon meekrijgen.
Ja,
want er staat een transcript online.
Ja, ik snap het nu. Oké, ja, ik snapte die aankondiging.
Het is gewoon toch lekker.
Een soort algemeen nieuws.
Het zo wijs
gebreid
is dat het transcript op de website staat.
Ja, oké. Ben weer helemaal up to speed.
Ja, precies. Nou, ik was even bezig met het bedanken van de Holy Four. Namelijk Daniel van de Poppen, edits, Lucas de Gier, jingles, Lisbeth Smit, website en Melissa van der Zanden, honingballen, stageschat.
Ja, geweldig hè. Geweldig.
Heerlijk.
Dat transcript waar we het net zo uitvoerig even over hadden, dat wordt dus eerst geproduceerd door Amberscript. Dat is een fantastisch softwareprogramma. Dan gooi je zo je audiotrack in, komt er een uitgeschreven bestand uit. Dat bestand, daar zitten dan vaak nog wat rare dingen in, want wij praten soms met Engelse termen
door elkaar,
of veel, namen. Veel.
Ik doe dat.
Veel door elkaar, dat vindt de software ook moeilijk. Maar desondanks heel veel dank Amberscript dat we jullie dat we gratis gebruik mogen maken. Dat is een sponsoring, dat is echt geweldig.
Ja.
En dan hebben we dus ook nog een geweldig menselijk transcript team. Die helpen dan echt helemaal fine-tunen. Daar zit soms echt veel werk in. Dus ik wil ze heel, heel, heel hartelijk weer eens bedanken. Marleen, Marlou, die wij ontmoet hebben in Tilburg.
Ja.
Erg leuk. Marloes, Elise, FQ, Shura, Melissa, Barbara en Joan. Johan, ik heb het nog niet gecheckt.
Ik ga dit op de to-do-lijst zetten.
Please.
Dat we checken of het Joan of Johan is. En Joan of Johan, als je dit hoort, je mag ons ook een bericht sturen.
Ja.
Altijd tot het. Misschien
niet
spreekt
okay.
Het wel heel anders uit.
Ja.
Wij gaan nog even doorkletsen in Je doet het er maar mee, de podcast. A.k.a. de bonuspodcast.
Ja,
die beschikbaar is voor al onze petje-affers.
Ja, die kan je dus alleen maar luisteren als je ons vanaf 1 euro per maand steunt. Dat vinden we heel fijn. Dan kunnen we allemaal mooie, vette dingen doen daardoor, dankzij die mensen. Petjeaf.com/demhoney.
Ja. Maar je kan het ook laten.
Ja, gewoon niet doen, joh.
Ja,
kan je
zelf weten. Altijd zelf weten.
Hey, psst. Ga even snel naar emma-sleep.nl voor een bergkorting op heerlijk slaapspul.
Zoals het kussen van je dromen of het matras van je dromen.
Gebruik de code DAMNHONEY aan elkaar om nog eens 10% extra korting te krijgen. Bovenop de kortingen die je al op emma-sleep.nl vindt.